Hij gelooft het niet meer. Hij gelooft het niet meer. Ze hadden de moed opgegeven. Bovendien waren ze veel te oud. Dus het kon ook helemaal niet meer. Hoe zal dat geschieden, zegt hij. Hoe kan dat nou? En eigenlijk stond er op zijn voorhoofd geschreven: onvruchtbaar. Wij zijn onvruchtbaar. En als gevolg daarvan raakte hij zijn taal kwijt. En hij gelooft helemaal niks in straf van God, maar wel in een beeld van. En waar ik het over wil hebben, dat is over taal. Onze taal. Niet zozeer over mijn Drentse dialect, wat ik dagelijks koeterwaal. Ja, wel leuk dat ik als Drent jullie taalles ga geven. Nee, ik wil het hebben over een heel andere taal. De taal van God. Twee dingen: verstaan en spreken. En zeker ook als toekomstmuziek, maar ook als muziek van vandaag. Want ik ben ervan overtuigd dat in deze wereld dat het allergrootste gebrek is: spreken van God. Spreken is versluierd en verduisterd en is geworden tot een soort reactionair gebeuren op omstandigheden, en dat bepaalt de taal. Zo niet bij kinderen van God. En dat is een keuze. Maar je kan priester zijn en die taal dus toch kwijt zijn. Dat er toch dingen zijn die postgevat hebben. En waar je voor gebeden hebt. En misschien nog bidt. En misschien bidt. Goed bedoeld, maar toch zonder geloof. Er staan meer van die voorbeelden in de Bijbel. Hè? Je op een gegeven moment een bid stond. Rondom de gevangenneming van Petrus. Nou, dat stel ik me altijd voor. Dat ging ongeveer zo, Heer, we vinden het zo erg. En het is zo een man God. En we willen zo graag dat dat evangelie doorgaat. En nu hebben ze hem gevangen genomen. Heer, u bent echt, u bent bemachtigd om hem te bevrijden. Knock, knock aan de deur. Dienstmeisje gaat kijken. En die komt terug en zegt: Petrus. En hij zei: dat kan niet. Nee, dat kan echt, dat kan niet. Raar, hè? Raar. Het is eigenlijk heel raar als je dagelijkse spreken niet lijkt op je gesprek met God. Want dan zit er een soort gespletenheid. Dat is zo zonde. Dat is zo jammer. Hij zegt dus tegen de engel: ja, het kan niet. Het blijkt wel te kunnen, maar korte tijd later zijn ze samen in verwachting. Hij spreekt nog steeds niet. En dan, even kijken, hoofdstuk, ik ga straks naar een ander gedeelte hoor. In vers 63, daar gaat het over wat voor naam hij dan moet krijgen. Nou, wie doet het woord? Elisabeth. Omdat Zacharias niet kan zeggen. Elisabeth zegt: Johannes wordt zijn naam, is zijn naam. Wat zeggen ze? Dat kan niet. Want die naam zit helemaal niet in de familie. Dus het is zo raar dat dingen vaak vergeven zijn van aannames, van gewoontes, van nou, we deden het altijd zo. En dat er dan geen ruimte meer is voor iets anders. En dan vraagt hij, Zacharias, om een schrijftafeltje. Ik stel me altijd zo'n ouderwetse, en dat weten de senioren in ons midden wel, zo'n ouderwetse lei met een griffel. Zo heb ik dat in gedachten, en dan schrijft hij, Johannes is zijn naam. En dan gaat zijn mond open. Dan raakt zijn tong los. Op dat moment. Op het moment dat hij de taal overneemt die God gesproken heeft. Je zal een kind krijgen, dat zal Johannes. Je zal Johannes heten. Op dat moment dat hij taal Gods overneemt, gaat hij spreken. En hoe gaat hij dan spreken? Ik kan me voorstellen dat hij zegt, nou, dat ik weer praten kan, dat was wat hoor. Ik was in de tempel, komt daar een engel en die komt me bla bla bla. Daar heeft hij het niet over. Want we kunnen zo over onze geschiedenis en wat we allemaal meegemaakt hebben praten. Maar als je tong losgemaakt wordt van het aardse, als je een tong krijgt van God, dan spreek je een heel andere taal. Hij zegt, ja, waar moet ik beginnen? Want hij zegt zoveel moois. Maar vers 70 bijvoorbeeld. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, let wel, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Dat spreekt hij uit. Dat spreekt hij uit. Zonder vrees. Zonder vrees. Alle dagen van ons leven. Verlost uit de hand van de vijanden. Kan niet. Kan niet. Er zijn zoveel vijanden. Er is zoveel mis. Er is zoveel list. En zoveel bedrog. Kan niet. Ja, het kan wel. Wat is je uitgangspunt? Ik las laatst een verhaal wat ik al heel lang ken. Een verhaal van de storm op het meer. En dat probeer ik me dan ook maar voor te stellen. Want dat was niet zomaar een storm. De mensen die doodsbang waren, dat waren vissers. Ze hadden veel meer ervaring met woest water dan Jezus. Jezus was niet de ervaringsdeskundige, zij. En ze vroegen zich ook niet af of ze dood gingen. Ze gingen dood. Wij vergaan, zeggen. Alleen het erge vonden ze dat Jezus zich dat niet aantrok. Jij kan toch niet gaan slapen als de rest verzuipt. Dat was de gedachte. En dan zet Jezus de storm stil met één woord. En er stond dat er al heel veel water in de boot gekomen was. Dan sta je tussen je knieën in het water. Het is inmiddels rustig geworden. En dan zegt Jezus tegen jou, waarom ben je bang? Wat een absurde vraag. Hoe zou je niet bang zijn? We stonden op punt te verdrinken met elkaar. En dan komt u met de vraag, waarom ben je bang? Jezus had taal Gods. En die had een heel ander uitgangspunt dan al die dingen die gebeuren, stormen. Moet ik dat gaan bagatelliseren? Nee, helemaal niet. Datgene wat over je uitgestort wil worden en waar je mee geconfronteerd wordt, dat is heel vaak van een duivels venijn, wat inderdaad echt de bedoeling heeft jou definitief te vloeren. Maar uitgangspunt van Jezus blijft, of er nou een storm is of niet, zijn vader. Dat is zijn uitgangspunt. Dus zijn geloof is niet de storm. Zijn geloof is ook niet de boot. Zijn geloof is niet de ervaring. Zijn geloof is niet zijn afkomst. Zijn geloof is niet... Vul maar in. Zijn geloof is vader. Zijn vader. Spreken van zijn vader. En dat is een heel bewuste keuze. En hij vindt, als je dat als uitgangspunt hebt, dat de angst ondergeschikt is aan jou en niet omgekeerd. En dat is zo mooi en zo groot. Het is zo mooi om door taal van God te horen over jezelf en over de ander, dat je zoveel vrijheid creëert en zoveel liefde en zoveel leven. Daar ga ik ook even bij langs, even kijken hoor. In Jesaja, hoofdstuk 33, vers 19. Daar staat: het onbeschaamde volk zal je niet meer zien. Het volk met zijn onbegrijpelijke taal, dat je niet begrijpen kunt, met een bespottelijke tongval, het is niet te verstaan. Het verdwijnt. Andere vertaling zegt: nooit krijgt u dat brutale volk nog te zien. Dat is een belofte. Weer een andere vertaling zegt: dat volk met zo'n barbaarse taal. Er is een volk wat een taal over je wil uitstorten. Onbegrijpelijk, want zeg je van: ik kan het niet volgen, die nare dingen die gebeuren, ik kan het niet begrijpen. Moet het niet proberen. Moet niet proberen de duivel te begrijpen. Met zijn onbegrijpelijke gedoe. Aantasten van schepping. Aantasten wat gaaf en wat mooi is. Van wat zuiver is, wat verlangt naar leven. Dan moet je niet proberen te begrijpen. Wij volgen hem niet in zijn spoor. Maar hier staat een belofte dat je dat volk niet meer zal zien. Dat het afgelopen is met die taal en die ellende. Dat jij op een weg wandelt die veilig is. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Staat in vers 20. Je ogen zullen in Jeruzalem zien een veilige woonplaats. Een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden, en waarvan geen enkel touw gebroken zal zijn. Prachtig, die belofte. En dat stukje begint in vers 17 met: uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Als er nou iets is wat te verlangen valt, dan is het dat. Je koning in al zijn schoonheid zien. En ervoor kiezen om dat als uitgangspunt van je bestaan te hebben. Er schoot me laatst een beeld te binnen wat ik ooit gekregen heb. Dat was heel kort na mijn bekering. Ik vond het zo mooi dat dat eigenlijk weer opnieuw naar voren kwam. Stel je voor. Er was een vlakte met heel veel bomen, maar die bomen, het was kurk en kurkdroog, en die hingen er zo belabberd bij. Er zat nog leven in, maar niet veel. Blad hing door en slap. Boom liet dat blad vallen. Dus een ontzettend behoefte aan water, maar dat was er niet. Verderop, hogerop, daar was de rivier. Die ging in de richting van die vlakte. En halverwege, daar waar de rivier stopte, ik kan het nog voor me zien. Het waren mannetjes in zwart, die al zulke bezetenen bezig waren met zandzakken te sjouwen, om die rivier tegen te houden. Die smoorde, de rivier smoorde in die zandzakken. Ze zeggen, je loopt je uit de naad, dat deden ze. In grote paniek rennen en vliegen om te proberen dat water tegen te houden. Maar dat water, die bron, die werd groter en groter en meer en meer en nog meer. En als water één keer zich een weg baant, we hebben allemaal beelden van gezien, dan is er geen houden aan. En wat de Heer toen zei, het is belangrijk daar bezig te zijn waar het om draait. Je kan bij de bomen staan die verdroogd zijn, bijna verdroogd zijn, bijna het leven laten. En ontzet elke keer zeggen, wat is het erg, hè? En wat is het toch vreselijk wat er allemaal gebeurt. En er zit geen leven in, hè? En als het nou even doorgaat, dan gaan ze helemaal dood. Oh, 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 wat erg. Ik ken er ook nog eentje. Ik ken ook nog een voorbeeld. En ik ook nog. En ook, daar kan je mee bezig zijn. Je kan bezig zijn met de mannetjes in het zwart. Wat zijn er veel, hè? En wat hebben ze het op ons gemunt, hè? En er zijn geen doorkomen aan. Wat zijn ze sterk? En wat hebben ze een ervaring? Weten waar het aan ligt en daar steeds over spreken. Het komt door. En dat dat je hele aandacht en je gehele geloof opeist. Of je kan bij de bron zijn, of je kan een bron zijn, meedoen met de bron en zorgen dat dat water zo toeneemt dat er voor de tegenstander geen houden aan is. Kies daarvoor. Kies daarin voor taal. Niet dat je zegt, ik moet precies dat zeggen, dan doen we het goed. Nee, kies bewust voor die relatie met een God en met een Jezus. Die daar zo vol van zijn. Om dat leven aan je te geven. Die niet ten onder gaan in uitspraken. Het is niet anders. En we kunnen er ook niks aan doen. En misschien zelfs wel. En het is eindtijd. Of wat iemand een keer zei. Ja, en die macht hebben zoveel ervaring. Duizenden jaren ervaring. Ja, dat heb ik niet. Maar mijn God wel. Dus waar steek ik in? Of blijft die bruut met zijn barbaarse taal mijn gedachtensfeer verzieken en steun ik ongemerkt de mannetjes in het zwart omdat ik passief word, omdat het toch niet werkt? Waar kies ik voor? Waar sta ik? En aan de hand daarvan kwam ik terecht bij een verhaal uit Genesis. Hoofdstuk 41. Daar heeft Farao een droom gehad. En ik vind die verhalen over dromen en de uitleg daarvan altijd heel bijzonder. Want dan hebben koningen, andere plaatsen, Nebukadnezar, hier is het Farao, hebben ze een droom. En ze halen Jan Rab en zijn maat erbij om uit te leggen. En Jan Rab en maat zijn, dat zijn dan de wijzen. En die wijzen weten het nooit. Die weten ook niet wat ze daarmee aan moeten. En dan komen ze terecht bij mensen, ja, die in rang lager staan, sterker nog, die in dit geval in de gevangenis zitten. Dus niemand weet het te vertellen. Maar dan opeens weet iemand zich te herinneren. Oh ja, ja, er is iemand die zit in de gevangenis. Maar die weet hoe het zit. Die kan dromen uitleggen. Nou, uit de gevangenis gehaald. Stel dat beeld voor, hè. Zo iemand, niks. Die niks is. Een minderwaardig figuur. Die staat voor de farao. Al zijn pracht. Hij zou wel keurig gewassen zijn eerst. En een schoon kloffie aan. Dan staat hij voor de farao. En dan zegt de farao in vers 17. Zie, zegt hij, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien, vet van vlees en mooi van gestalte. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen er 7 andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Dat vind ik prachtig dat het er zo staat. Nooit zoiets lelijks gezien. En die lelijkers. Even kijken waar ik gebleven ben. Vers 20, dankjewel. Die magere en lelijke koeien aten die 7 eerste vette koeien op. Die kwamen in hun buik. Maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen. Want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. Toen werd ik wakker. Vervolgens vertelt hij dat dat gebeurt met aren, hetzelfde. Eerst mooi. En het verslindt het andere. Ja. Ik denk dat die hele lelijke koeien, dat dat oude koeien geweest zijn, zou het niet? Ja. Ja. Oude koeien. En die stinken. Echt, die stinken. Doe dus nooit aan oude koeien. Want dat doet God ook niet. Nog een beeld waar ik laatst even aan dacht. Vroeger, toen ik naar school ging, dan had de meester, die had een bord geschreven, een of andere stelling. En als hij dat uitgelegd had, dan pakt hij zo'n borstel. Met veel stofwolken eromheen werd dat even uitgeborsteld, weet je nog wel. Tegenwoordig hebben ze elektronische borden, maar ik kom nog uit het krijt tijdperk. Als je dan uitgeborsteld had, als je heel goed keek, dan stond het er nog. Maar daar krast hij zijn volgende stelling overheen en daar zijn volgende stelling overheen. Wanneer het helemaal schoon was, dat was na de vakantie. Dan was het bord weer git zwart. En het verschil was, dan was het niet uitgeborsteld, maar uitgewist. En van Jezus staat er, dat alles wat tegen ons getuigde en ons bedreigde, dat hij dat uitgewist heeft. Dus weg. Volkomen weg. Ga er altijd in mee. Als je het offer van Jezus aanvaard hebt, dan is het uitgewist, dan is het weg. Hij draagt het sowieso al niet na, maar het bestaat niet meer. Laat het voor jou ook niet bestaan. Want de duivel is er een negatieve kunstenaar in om allerlei dingen die je meegemaakt hebt, om die weer geldig te verklaren, eigenlijk is het er nog. En Jezus zegt, het is er niet. Het is er niet. Het is uitgewist. Het is schoon, het is zuiver. Doe dat zelf, voor jezelf, maar ook naar een ander. Draag dingen niet na. Maar zuiver uit. Zuiver uit. Want staat hier in dit verhaal, dat wat negatief is, wil al het positieve verslinden. Elke keer kapot maken. In de psalmen, psalm 56, daar zegt de psalmist, dag en nacht verminken ze mijn woorden. Ze tasten mijn woorden aan, zij tasten mijn taal aan. Ze tasten het spreken aan wat mij eigen is. Het spreken wat ik ben. Dat tasten ze aan. En daar hebben ze af te blijven. Paulus zegt, het is absoluut waar dat wat naar het vlees verwekt is, altijd die naar de geest verwekt is, vervolgt. Dat is een principe. Je mag de Bijbel geloven hoor, van kaft tot kaft. Je mag de long uit je lijf zingen. Je mag elke dag uren in de Bijbel lezen. Maar ga niet geloven dat jij een mens Gods bent, bedoeld om de taal van God te vertegenwoordigen en het leven van hem te openbaren. Al het andere mag wel hoor. Met vaak de nadruk erbij van je doet het nog niet zo goed en je bent nog niet zo ver. Of dingen dat alles wat mooi is, dat het elke keer negatief vertaald wordt. Het is zo jammer. Zo jammer. We waren onlangs, een paar weken geleden, 40 jaar getrouwd. Dankjewel. En dat hebben we uitbundig gevierd, want er viel ook wel wat te vieren. We hebben 40 jaar lief gedeeld. Zoveel lief gedeeld dat het ook leed verzachtte. Dat je toekwam aan liefde en aan leven. En houden van. En ik weet nog, toen we gingen trouwen, hadden we gesprek met, ik noem hem sindsdien de ambtenaar van de burgerlijke misverstand. Want we hadden tegen hem gezegd, echt, wij kiezen met ons volle verstand helemaal voor elkaar. We zitten niet te wachten op een praatje van het is nu nog mooi, maar straks dan wordt het allemaal moeilijk en ingewikkeld en dan wordt het wat naar en negatief, want wij kiezen met een volle verstand en volle liefde voor elkaar. We willen graag dat je daar wat over zegt. Daar is je ook mee begonnen. Maar het was al gauw, dan komen de stormen en dan ging het mooie eraf. En dat vond ik zo jammer, want wij geloven dat niet. En dan denken mensen misschien, je was toen nog idealist. Ja, dat is ook zo, dat ben ik nog. We hebben het zo goed samen ook altijd gehad. En ik hou er niet zo van dat er dan negatieve dingen bij komen. Zo, ja, overal is wel eens wat. Dan denk je, wat dan? Dat je van elkaar houdt. En dat je dat tegen elkaar zegt. En dat je dat laat merken. Geef niet zo toe aan de logica. Dat in een huwelijk is overal is wel eens wat. Geef niet zo toe aan die gedachte dat er eigenlijk wel een negatieve component bij hoort. Want je bent zo verschillend. Dus prachtig dat je verschillend bent. Er zit hier geen één dezelfde. Niet één. Dat is de pracht van jullie. Dat eigene. Het is zo mooi om dat tevoorschijn te roepen. Het is zo mooi om tevoorschijn te beminnen. Een leven te zien. En dat alles wat gaaf is, dat je niet op laat vreten door wat negatief is. Ja, maar er staat in dit gedeelte dat het wel gaat gebeuren. Wat negatief is, dat het verslindt wat goed is en doorvoedt en gaaf en puur en zuiver. Maar het mooie van dit verhaal is, Jozef zegt, twee dromen, zelfde betekenis. Er komen 7 prachtige jaren, maar wat daarna komt, wil verslinden wat het eerst is. En toen had ik kunnen zeggen, nou aju, dan ga ik maar weer naar mijn eigen afdeling, de gevangenis. Dat zei hij niet. Dat zei hij niet. Moet je voorstellen, hij, die gevangene, trouwens volkomen onterecht gevangen. Hij had ook kunnen zeggen, mag ik het even plat zeggen, stik er maar in. Ik ben alleen goed voor dit soort momenten en voor de rest dan ben ik onterecht. Had hij ook kunnen zeggen, van wacht eens even voor ik die droom uitleg. Dus even vertellen wat voor onrecht me aangedaan is. Hij deed het niet. Hij deed het niet. En het geheim staat erbij, wat Jozef betreft. Want de Heer was met Jozef. Dat staat er op de momenten dat het lijkt alsof het niet zo is. Hij wordt in de gevangenis gegooid terwijl hij koos voor reinheid en beticht werd van onreinheid. Dan staat er, en de Heer was met Jozef. Als je cynisch bent, zeg je lekker, de Heer was met Jozef. Nou, dat zien we. Maar omdat hij er niet voor koos, werd hij hoofd van de gevangenis. Dat zijn goddelijke principes. Hij koos voor andere taal. Hij koos voor ander leven, voor een andere instelling, een ander uitgangspunt. Hij koos voor origineel, hij koos voor spreken van zijn God. Dus, wat doet hij? Hij gaat in vers 34... Nee, laat ik in 33 beginnen. Dan zegt hij, nu dan, die gevangene, voor de farao. Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien, en die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het volgende doen. Laat hij opzichters over het land aanstellen, en tijdens de 7 jaren van overvloed, het 5e deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. Laten ze alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan als voedsel in de steden en dat bewaren. Hij zegt, dan gaat dat als voedsel in. Hij, die schijnbaar niks te vertellen had, zegt, die droom, als je een droom krijgt, als je de geestelijke werkelijkheid gaat zien, als je ziet dat de macht uitreikt de duisternis op uit zijn om alles weg te roven, dan moet je doordenken. En zeggen, nou, zo is het dan. Nou, 7 vette jaren, nou, dan hebben die 7 jaren in elk geval hebben het goed. En daarna zien we wel, dan zal het van misgaan. Dat fatalistische, dat tijdelijke, even ergens van genieten. Hij zegt, dat moet je niet doen. Weet je wat je moet doen? Je moet gaan werken met de overvloed die je gekregen hebt. Daar moet je mee werken. Datgene wat God ons geeft, ermee werken. Ik weet van mensen in de gemeente, die schrijven dan dingen op die ze horen, die ze lezen. En laatst zei nog iemand. En als ik dan op een gegeven moment denk van, oh, moet ik? Dan pak ik dat boekje waar ik van alles opgeschreven heb. Dingen die over me uitgesproken zijn. Dingen die me aangesproken hebben. En die pak ik en zeg, Heer, en dat hebt u gezegd. En dan verslindt de rijkdom de aanval. Dan verslindt dat goede woord het slechte woord. Dan gaat het omgekeerde gebeuren. Werk ermee. Met datgene wat God ons geeft aan leven en aan woorden en aan geest, werk ermee. Niet van ik geniet er maar eventjes van en als morgen de situatie anders is en negatief en dingen worden over me gezegd, ja, dan is het allemaal weg. Dat leven van hem horen en verstaan en uitspreken en uitleven, moet je kijken hoeveel daaruit tevoorschijn komt. Moet je in dit verhaal kijken dat één zo'n man vanuit zijn samenleven met God uiteindelijk de behouder van het leven wordt. Dat is zijn naam. Savnat Pahanea. Behouder van het leven. En dan kan je wijzen naar Jezus, die deed hetzelfde. Volkomen terecht. Maar nu jij. Nu jij. Want ik kan heel vaak zeggen, Heer, wilt u en wilt u en wilt u. Het is al veel beter om te zeggen, u wilt. Want hij heeft toch bekendgemaakt wat hij wil. Hij heeft ons toch bekendgemaakt wat zijn leven is en zijn gedachten. Om daarin mee te komen. dat jij uitspreker van het heil wordt. En dat je de vaandel hoog houdt over wat hij aan leven te geven en te bieden heeft. Om daarin mee te komen. Dat jij ook zo'n type wordt die zegt, nou, dat onrecht heeft me niet geraakt. Dat krijgt geen kans. Ik wil beducht zijn, bedacht zijn op de dingen van mijn God. En die ga ik uitspreken. Dat is mijn leven. Daarmee mag ik in mijn relatie, mijn eigen vrouw of man, goed doen. Van daaruit mag ik spreken over mijn kinderen. Maar ook over schepping om me heen. Ik wil ook niet zo afwachter zijn van, nou, wat gaat er nou weer gebeuren? En dan diep afhankelijk worden van hoe zit het nou? Of conclusies trekken gaat toch niet worden. Dat ook op mijn voorhoofd staat, onvruchtbaar, het kan niet. Jullie kennen mijn voorliefde voor bloemen en planten, toch? Jaren geleden kocht ik zaad van een zilverkaars. Die kun je gewoon kopen, hoor. Een hele mooie plant. Maar ik had er zaad van gekocht, want daar heb ik lol in. Dingen zaaien, zien opkomen, verspenen, vertroetelen en op een gegeven moment prachtige planten in je tuin. Een zilverkaars, dat was duur. Iets van een zakje zaad, €4. En daar zaten maar 10 zaadjes in. Daar moet je wel heel voorzichtig mee omgaan natuurlijk. Dat heb ik gezaaid. En er kwam niks op. Niets. Helemaal niks. Dat vond ik jammer. Maar dat daagde me wel uit. Dan kun je zeggen, nu koop ik wel zo'n plant. Want dan een beetje, ja, jammer elke keer €4 weg te brengen. Maar dan, nee, dat vind ik prachtig. Omdat, dus opnieuw zaaien, keurig, verzorgd, gezaaid. En het kwam niet op. Nou, en ik wil dat. Ik wil zilverkaars zaaien. En hoe kan dit nou? Nou, weet ik. Omdat ik er een beetje verstand van heb. Dat sommige zaden hebben speciale prikkels nodig. En eens een prikkel kan zijn dat er eerst kou overheen gegaan moet zijn. En dat het anders niet kiemt. Want dat heeft te maken met de plek waar het ding van oorsprong groeit. Ik denk, het zou best eens kunnen zijn dat het een koude kiemer, zo heet het dan. Dus als je soms denkt, het is wat verkild, misschien ben je wel een koude kiemer. Dus ik heb dat zaad, weer 10 zaadjes, weer €4 weg, in het potje gedaan en in de diepvries gezet. Winter. Dan heb ik een maand laten staan. Toen heb ik de potjes in de koelkast gezet, dat was het vroege voorjaar dan, zeg maar. Hè? Dat speelde ik daarna. En daarna heb ik in de warmte gezet. Allemaal kwamen ze op. Allemaal. Er zat dus een sleutel in. Er zat een sleutel in dat zaad. Zo heb je ook zaad van bepaalde coniferen. Sequoia, die grote bomen die in Amerika groeien. Als er geen vuur over geweest is over dat zaad, gaat het echt niet kiemen. Er zit een sleutel in. En zo wil ik dan ook met Gods ogen kijken, waar zit de sleutel? Niet, ze willen niet. Het kan niet. Onvruchtbaar. Ik wil geloven datgene wat God zegt. En waar zit die sleutel nou? Die wil ik vinden. Ik denk dat die sleutel heel vaak wijsheid Gods heet. Dat ik wijsheid nodig heb om goed met mensen om te gaan. Heel veel mensen zitten er niet op te wachten dat ik met een pluk bijbeltekst aankom. Ze zeggen, ja, kan jij vinden. En dat boek is dan voor jou belangrijk. Maar ik wil wel woord zijn. Ik wil wel veelzeggend zijn vanuit mijn relatie met de Heer. Attent zijn, fijngevoelig. Om dat te raken waardoor die kiem die er is wel tot leven komt. En dat zullen we nodig hebben. Het gaat gebeuren ook. We hebben de belofte dat we de schepping gaan vernieuwen, toch? Nou, daar heel veel wijsheid voor nodig. Maar dat krijg je dan ook. De geest die je ontvangen hebt, heeft die naam zelfs. Geest van wijsheid. Om daarmee te werken en daarin tevoorschijn te roepen. Te zien wat God zegt. We kennen dat beeld als je het hebt over dingen die tot leven komen. Of dingen die niet verzwolgen worden. Waarom wordt iets vruchtbaar? Staat in het begin van de Bijbel, hè? Wees vruchtbaar. Wees vruchtbaar. Zorg dat je het leven doorgeeft. Dat is een prachtig verhaal over bomen die langs een rivier staan en die het hele jaar maar door vrucht dragen. 12 keer per jaar. En het blad is al een keer ter genezing van de volgende. Dat is toch prachtig? Maar er staat bij waarom dat komt, dat ze vrucht dragen. Want er staat bij dat dat komt omdat dat water uit het heiligdom komt. In Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 47. Die bomen dragen vrucht omdat hun water uit het heiligdom komt. Wat voor water? Aan wat voor water sta ik? Ik kan wel krampachtig mijn best doen om vrucht te dragen. Maar ik kan me gewoon beter op de goede plek staan. Verbonden met zijn heiligdom. Verbonden met zijn spreken. Verbonden met zijn geloof. Met zijn barmhartigheid. Met zijn ontferming. Me laten voeden en koesteren door datgene wat hij is. Liefhebben zoals hij lief heeft. Niet zo overgevoelig. Ik las laatst, ik heb het maar even opgeschreven. Ik heb op Wikipedia gewoon eens gekeken onder het woord liefde. Dus helemaal geen Bijbeltekst, maar Wikipedia zegt wel leuke dingen over, hoor. Drie dingen. Liefde is diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander of eventueel zichzelf. Als tweede stond er onvoorwaardelijke liefde. Zij is het soort liefde dat de andere persoon de volledige onvoorwaardelijke ruimte schept zichzelf te kunnen zijn. Mooi, hè, van Wikipedia, vind je niet? Dat is toch prachtig. Dan komt agape. Een ander weldaden schenkende houding. Het richt zich op de behoeften van de ander en zoekt wat het beste voor de ander is. En het laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Voor mensen die volledig afstand hebben gedaan van egoïsme, is deze liefde een levende bron die geen inspanning meer vergt, maar vanzelfsprekend en natuurlijk is. Prachtig. Laten we dan afscheid nemen van egoïsme. En dat leer je bij vader. Dat gaat ook niet om je ego. Ik hoef mijn ego niet waar te maken. Ik hoef me niet anders voor te doen dan ik ben. Dat vindt al zoveel plaats dat mensen elke dag maar weer doodvermoeiend moeten proberen zichzelf te bewijzen. Maar hij is ons bewijs. Hij is onze vrede. Hij is onze taal. Als Jezus ons voorbeeld is, als hij woord Gods is, wat ben jij dan? Wat ben ik dan? Woord Gods zijn, dat vertegenwoordig je. Gaat niet gebeuren, zegt de tegenstander, jij. Een ander misschien wel, maar jij. Ja. Geloof dat leven Gods. Nog een beeld, wat in het verlengde ligt van vorige, maar wat ik ook ooit gekregen heb. Het was een groep mensen. Liepen door de woestijn. En die hadden het met elkaar over wat een dorheid. Wat een levenloosheid. Wat kaal. En toen zei iemand tegen hen: kijk eens achterom. Kijk eens achterom. Ze lieten een spoor van leven na. Dat is een gemeente. Want jij bent levend water. En als je dat bent, dan ontstaat er zoveel leven. Zoveel moois, zoveel goeds. We hebben thuis een boek over de woestijn. En op de voorkant staat geen dorheid, maar één grote bloementuin. Wat was er gebeurd? Het had geregend en de woestijn is echt heel erg vruchtbaar. Heel erg vruchtbaar. Als er maar water is. En er staan opmerkelijk veel verhalen in de Bijbel over woestijn. Bijvoorbeeld naar de woestijn gebracht worden, weggevoerd worden als het moeilijk wordt. Hoe kan dat nou? Nou, openbaringen. Dan zegt de Heer. Vertelt Johannes, die ziet dat. Dat ze, die vrouw weggevoerd wordt naar de woestijn. Waar die vrouw onderhouden wordt. Buiten het gezicht van de slang. Laat je daar onderhouden. Laat een leven leiden. En versta een taal. Waar de slang totaal geen zicht op heeft. Waar hij zich geen raad mee weet. Waar hij geen kant meer op kan. Want hij heeft ooit van de eerste zoon die God helemaal begreep gezegd: als ik hem maar binnen zou krijgen in dat rijk van mij van de dood. Want daar heb ik het voor te zeggen. En daar gaan alle mensen voor de bijl. Had ik hem maar binnen. Dan kon ik afrekenen. En Jezus kwam binnen. Jezus kwam binnen. Ja, kom op met die sleutels. Kom op met die mensen. Laat los. Het is zo schitterend om dat te zien en daarin mee te komen. En je daarin te laten bemoedigen. En daarin God te verheerlijken. Hem in zijn hele glorie en wezen te zien. Het is zo'n voorrecht dat je een andere taal mag spreken met elkaar. Goed mag doen. Lief mag hebben. Een ander koesteren met je woorden. Zuinig te zijn op je taal. Een keer goed na te denken. En dan niet tellen tot 10. Want dat heeft op zich niet zoveel zin. Maar in gesprek te gaan met hem die de juiste woorden heeft. En de juiste taal heeft. Die tegen jou zegt: als ik jou was, zou ik het volgende doen. Werk eens met de overvloed die jou gegeven is. Werk eens vanuit de geest. Ja, waar ik jou mee vervuld heb. Niet als iets, een historisch gegeven dat ooit gebeurd is. Maar heel concreet, hier en nu. Mijn taal en mijn leven en mijn liefde laten zien. Lieve mensen, we hebben zo'n prachtige toekomst. De schepping heeft zo'n prachtige toekomst. Omdat God met mensen samenwerkt. En omdat we niet zozeer alleen maar in Jezus geloven. Dat doen we. Maar veel meer nog Jezus geloven. Zoals Jezus geloven. En dus ook zoals hem spreken. En daarin ook elkaar niet aanvallen als dat even niet lukt. Maar elkaar tot steun zijn. Broer, zus. Samen hoog houden wat het leven is. Wat een bevoorrechte positie. Wat iets om geweldig blij en gelukkig mee te zijn. Het eind van honger en dorst betekenen met elkaar. Het is prachtig. En God en Jezus daarvoor. Alle glorie. Amen. Vader, ik wil u bedanken voor uw spreken. Ik wil u bedanken voor uw nabijheid. En ik bid voor ons met elkaar, Heer, dat we uw spreken verstaan en opvolgen. in ons hart sluiten. Begrijpen, doorzien wat u zeggen wilt, wat u bedoelt. Voor eigen leven en voor dat van anderen. Wat een voorrecht, Heer. Om vervuld te zijn van leven Gods. En om mee te werken dat een wereld vervuld wordt van datzelfde leven. Ik wil u bedanken voor zoveel aan leven en liefde. En zoveel perspectief. Zoveel schoonheid om ons heen. En zoveel schoonheid om uit de sluiers vandaan te halen en te brengen tot het licht van uzelf. Zodat mensen mooi als ze zijn, tevoorschijn geroepen worden. Gekoesterd door de warmte van uw liefde. Gewekt door de zon van gerechtigheid, uzelf. Bedankt, Heer, dat we zo op die manier gemeente van u zijn. En de taal van u vertegenwoordigen, spreken en leven. Hartelijk dank dat u daar de bron van bent. Amen.